onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen is de dienst van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. We willen zingen met elkaar het eerste vers uit Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Psalm 63, vers 1. Het tweede vers van deze psalm willen wij samen zingen nadat de wet van God tot ons leven heeft geklonken. Psalm 63, vers 2. Hoort gemeente nu eerst Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult lief hebben, zo vatte Christus deze woorden samen, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, nu willen we ons verootmoedigen voor het aangezicht van onze God in het gebed. Groot en heilig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, deze zondag hebt u aan uw gemeente willen geven als de zondag van de drie-eenheid. De zondag na Pinksteren waarin gij uw heilswerk samenvat. Dat het uw werk is als Vader, Zoon en Geest in uw verkiezende liefde, in uw verlossende liefde, in uw toepassende liefde, groot en heerlijk is uw naam. En tegelijk, wij mensen hier op aarde, wij beven als we het uitspreken. En wij kunnen niet bevatten wat het inhoudt uw heilige naam te mogen aanroepen. Want heren, zoals we vanmorgen in de kerk zijn gekomen, heeft uw heilige wet, uw eigen woord, ons leven opengelegd. En daarom komen wij met gesloten ogen en gevouwen handen tot u. We schamen ons tegenover u en onze naaste. Maar meer dan dat, wij dragen een schuld met ons mee tegenover u en onze naaste. En wij kunnen daarom niet verder. We kunnen die last niet van ons afschudden. We kunnen er ook niet overheen stappen met woorden. Wij komen tot u. Hoewel we weten dat God ons naar recht moest verstoten, komen wij tot u gevlucht. Zo, zoals we zijn. En smeken van u, of gij in Jezus Christus uw Zoon ons wilt aannemen, naar uw eigen belofte en naar de eed die gij hebt gezworen, dat gij geen mens zult verstoten die in de naam van uw Zoon uw hart aanraakt. Zo komen wij tot u, Zo hebt u ons geroepen. En zo buigen we ons voor uw heilig aangezicht. Bevrijd gij ons van onze last en reinig ons door het bloed van uw lieve Zoon. En Heere, laat dan in deze dienst de blijdschap en de vreugde mogen doorbreken. De blijdschap van het kindschap. De vrede die alle verstand te boven gaat. Het gereinigd zijn door het bloed van het Lam Gods. En het wandelen in de vrijheid van de kinderen Gods. Laat zo deze dienst een heerlijk loflied zijn. Als wij met uw volk in de woestijn verder reizen. En juist op deze voorbereidingszondag bij Elim, bij de oase, mogen aankomen. Wij dragen deze dienst aan u op als een dienst van voorbereiding. En smeken u, wil gij zelf ons voorbereiden in de prediking door uw woord en door uw geest. En wilt u ons zelf in de woestijn alles geven wat we nodig hebben. Ook afnemen wat we niet nodig hebben. Afnemen wat we wel kunnen missen. Maar schenken wat ons ontbreekt. Tot lof van uw grote naam. Dat we uit uw hand mogen leven als een kind. We bidden u voor allen die bestreden zijn. Heel erg en heel diep. Die geschrokken zijn van de aankondiging van het heilig avondmaal. Die we zouden willen wegkruipen. Heere, wilt u ze tevoorschijn halen. Door de liefdevolle kracht van uw woord en geest. Zoals Psalm 139, dat u ons kent en doorgrondt. En ziet of bij onze schadelijke weg is. O God, leid ons op de eeuwige weg. Laat ons niet vallen in handen van de boze en van het ongeloof. Maar verheerlijk uw naam. Zoals wij gedoopt zijn in uw drie enige naam, wil gij zo uzelf betonen en verheerlijken in ons midden. We bidden u met name voor de jonge beleidende leden, ook van dit jaar, die gestaan hebben voor in de kerk en uw naam hebben beleden, dat zij erg onrustig mogen zijn, als ze al te rustig geworden waren, dat u ze heilig verontrust, en ze opjaagt en verschrikt doet zijn, als ze een veilige schuilplaats meenden gevonden te hebben. Heere, stel ze voor uw aangezicht, laat ze in uw handen mogen vallen. Ja, de ganse gemeente, ook de kinderen, zodat ze van verre met een verlangen vervuld zijn dat u eenmaal ook hen wilt brengen aan uw tafel en wilt leiden door uw woord en geest. Heere, wilt u de gemeente ook door uw woord waarschuwen met de ernst van uw liefde, dat als we deze zaligheid geen acht geven, dat wij verloren gaan. Wilt u die ernst met de kracht van uw geest op ons hart binden, en zo ook het onderscheid ons prediken tussen het leven en tussen de dood. Dit alles, niet alleen in ons midden, maar ook in andere kerken hier in Epe, in uw ganse kerk op aarde, in gemeenschap met alle heiligen, tot verwoesting van het rijk van de boze, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verheerlijking van uw grote en eeuwige naam, die geprezen mag zijn bij woord en sacrament in de woestijn, als een loflied onder een open hemel, gezongen bij de oase. Uw goedheid gaat het al te boven, en ze duurt in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij mogen nu met het volk Israël door de woestijn verder trekken. En wij lezen uit Exodus 15, eerst vers 22 tot en met 27. Exodus 15, bij vers 22. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En ze trokken uit tot in de woestijn Sur, en ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, Doch ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd derzelver naam genoemd, Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen we drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk in inzetting en recht, en aldaar verzocht hij hetzelfde, en zeide, is het dat gij met ernst naar de stem van de Heere uw God horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen, die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim, en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, en zij legerden zich al daar aan de wateren. Hier eindigt onze eerste lezing. We lezen ook uit het Nieuwe Testament, aansluitend bij de tekst, Exodus 15 vers 27 over Elim, lezen wij Openbaring 21 vers 1 tot en met 8. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en oreerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. De tekstgemeente in deze dienst van voorbereiding is Exodus 15 vers 27. Toen kwamen zij te Elim en er waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen en zij legerden zich al daar aan de wateren. Als inleiding daarop gaan we zingen uit Psalm 1, waar die bomen aan het water bezongen worden. Hij zal zijn gelijk een frisse boom. Vers 1 en vers 2 uit de eerste psalm. We maken ons ook voor een liefdedienst gereed, we gaan onze gaven bijeenbrengen. De diaconiecollecte van morgen, die nu volgt, is voor het eigen verenigingswerk binnen de Sionskerk. Bij de uitgang een collecte voor de kerk, beide gaven heel hartelijk bij u aanbevolen. Volgende week zondag is de diaconiecollecte ook bestemd voor de kerk, dat is een van de extra collecten en die is met name bestemd voor het schulddelgingsfonds. Volgende week zondag hopen wij zelf in beide diensten voor u te mogen voorgaan. 'S Morgens is er de viering van het heilig avondmaal des Heren en 's avonds om 7:00 een dienst van dankzegging. Met het oog erop is er morgenavond van 7:00 tot 7:30 in de consistorie Censura Morum. Dinsdagavond om 8:00 hoopt de lidmatenkring bij elkaar te komen. Het bestuur hoopt dat iedereen zoveel als mogelijk is komt en vraagt ook of men zich nog even wil opgeven in verband met de voorbereiding morgen bij een van de bestuursleden, als men dat nog niet gedaan heeft. En woensdagavond om 8:00 komt het koor weer bijeen. Dit alles, zo de Heere wil, en wij zullen leven. Psalm 1, daaruit zingen wij vers 1 en 2.
Amen.
Toen, gemeente, kwamen zij te Elim. Op deze eerste zondag na Pinksteren zijn wij met het volk Israël bij Elim gekomen. Het is zondag Trinitatis, dat is zondag van de drie-eenheid. Vanaf de Adventsweken tot en met het Pinksterfeest zijn voor onze ogen de grote daden van God uitgestald. De werken van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Geest verheerlijkte in ons midden de Zoon van God. We mochten volgen Christus in zijn vernedering en in zijn verhoging. En de Vader werd verheerlijkt in het werk van de Zoon. En daarom is dit een zondag in het kerkelijk jaar om terug te zien. Om te zien hoe op het Pinksterfeest dat werk van de drie enige God bekroond wordt. Zodat we mogen zeggen met Paulus, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En het is een zondag om vooruit te zien. Want nu ligt in de kerk een lange tijd voor ons zonder feestdagen. Als een tocht door de woestijn. Zo liggen de komende maanden voor ons. En dit is tegelijk ook de zondag waarop een week van voorbereiding voor ons allen begint. De roep klinkt en gaat tot ieder uit om zich voor te bereiden opdat wij onze God zouden ontmoeten in de ontzagwekkende en tere tekenen van brood en wijn. De roep dat de mens, wie hij ook is en wat hij ook van zichzelf mag denken, zichzelf beproeven en alzo eten van het brood en drinken uit de beker. Daartoe is het woord van God ons nu gegeven als de gids. En juist op deze zondag zijn wij met Israël bij Elim gekomen. En daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En zij legerden zich al daar aan de wateren. Elim. Water en palmbomen. Een echte oase midden in de woestijn. Een plaats van leven en vruchtbaarheid. Midden in een dor en onvruchtbaar oord. Hoe is Israël daar gekomen? Israël is daar gekomen na Mara. Na de ervaring waar we zondagavond van hoorden, hoe God het kwaad ten beste heeft gekeerd. Door dat aangewezen hout werd het bittere water veranderd in zoet. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. En dan gaat de tocht verder. Maar let op, hoe gaat de tocht verder? Naar het zuiden. Naar het zuiden, en dat is voor de ervaring, niet in de richting van het beloofde land. Nog steeds niet. U moet op een landkaart dat eens volgen, die tocht van Israël, dan ziet u het voor u. Het gaat nog steeds niet in de richting van het beloofde land. Het geloof wordt voortdurend beproefd. Er is wel de wolk- en vuurkolom. Er is wel het wonder van Mara geweest, maar naar het zichtbare gaat het toch nog steeds de verkeerde richting uit, naar het zuiden, in plaats daarvan naar het noordoosten. Het wandelen door geloof en niet door aanschouwen, het blijft de dagelijkse beproeving voor het volk van God. En dan ineens is daar Elim, de oase. Die nu nog te vinden is, nog is hier, als u het vandaag zou opzoeken, weelderige plantengroei. Palmen, tamarisken, acacia's, hooghout. Want hier is water, en water dat is leven. Hier legert Israël zich, staat er. Hier wordt een moment de rust geschonken. Je ziet de gedachte voor je. Er is te drinken voor mens en dier. Schaduw en koelte onder de palmbomen. De vruchten van de palmen te mogen eten. Hier wordt de belofte van het beloofde land zichtbaar voor de ogen van Gods volk uitgestald. Dat het beloofde land zal zijn een land overvloeiende van melk en honing. Als een zichtbaar teken. We kunnen zeggen, als een sacrament in de woestijn. Als een teken van hun God. Mijn volk, de weg gaat wel naar het zuiden. Dat is mijn welbehagen. Nochtans is dit de weg die ik u wijs. En Elim is daar een bewijs van. Elim, de echte oase in de woestijn. En we horen niet van murmureren van het volk. Geen klacht, geen woorden. Enkel het stille rusten. De legering bij de levensbronnen. En de rijke betoning van Gods verbondsbelofte. Laten we samen ook met de kinderen in de kerk wat dichterbij komen. En laten we dat Gods geheim van Elim in het geloof mogen leren kennen en ervaren. En het de komende week met ons meedragen. Daar waren 12 waterfonteinen. 12 waterbronnen. Ieder kind weet dat het getal 12 hier niet maar toevallig willekeurig genoemd wordt. 12 is het getal van het volk van God. Israël bestaat uit 12 stammen. Zodat bij Elim iedere stam een bron vindt en te drinken heeft. Er is dus water voor een ieder. Niemand in Israël hoeft om te komen van dorst. God zorgt voor geheel zijn volk. 12 stammen. En dan zien we een gouden koorde door de ganse schrift lopen. 12 apostelen in het nieuwe verbond. En 12 is ook het getal van het nieuwe Jeruzalem. De heilige stad van het volk van God, de bruid van het Lam. 12 poorten heeft die stad. 12.000 stadien is haar maat. En de muur meet 12 × 12 ellen. Zo springt ook de ene bron van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof open in de 12 stromen van de 12 artikelen van het geloof. Het is duidelijk. 12 is het getal van het volk van God uit Jood en Heiden. Het is de volheid van de kerk. En 12 waterfonteinen bij Elim, dat wil ons dit zeggen. Voor heel het volk van God is er te drinken van het levende water, voor elke stam een bron. Dus ook, wie hier omkomt van dorst, komt om door eigen schuld, die heeft niet willen drinken van het levende water. Die 12 waterfonteinen die prediken ons, wie dorst heeft, komen. Er is leven voor een ieder. Aan de God van Israël heeft het werkelijk niet gelegen als een mens verloren gaat. En dan de waterfonteinen zelf. Wat is dat een geheim? In het verborgene, in de diepte, onder die dorre aarde, daar ontspringt het leven. In een plaats waarnaar het zichtbare niets aan leven doet denken, in de woestijn. We hebben er zelf iets van gezien. Wat een oase in de woestijn is, en het is een wonder in onze ogen. Het geheim van die diepte daaronder, dat God leven doet ontspringen, levend water. Dat geheim, dat is net als we gezongen hebben, mijn ziel en lichaam hijgen. Dat is het geheim, als het geloof zoekende wordt gemaakt en een mens zoekende gemaakt naar zijn God, dat hij gaat dorsten naar dat verborgen geheim, dat hij op zoek is naar dat levende water en dat hij ook mag vragen waar is de bron en dat hij ook geen rust heeft voordat hij die bron heeft gevonden. Dat geheim van die verborgen bron in dat dorre land. Weet u, datzelfde geheim was ook aanwezig in de tempel van Jeruzalem. Dat is ook weer zo'n diep verband in de schrift. Want die tempel zelf, ook dat weet ieder kind, was op een rots gebouwd. Dus op een plaats net als een woestijn. Want op een rots, dat is woestijngrond, daar is geen water, zonder water, die tempel. En dan ziet Ezechiël het een keer gebeuren in het visioen. Dan ziet hij waterstromen komen uit de tempel, uit een verborgen bron uit de diepte. En die waterstromen, die stromen naar het oosten. En dat water stroomt al verder aan de rechterkant van de tempel, al verder. En het wordt al hoger. En het maakt de wateren van de Dode Zee gezond. Zodat die Dode Zee, die naam zegt het al, zodat die Dode Zee gaat leven en er veel vissen zijn. En zodat er bomen opgroeien door dit levend schenkende water uit die bron onder de tempel. En als we dat horen en dat voor ons zien, gemeente, dan hoeven wij deze morgen niet ver te zoeken naar het geheim hoe Christus in Elim is verborgen. Hoe Christus in Elim aanwezig is. Wie dorst heeft, gaat nu drinken. Een oase in de woestijn. Water. Levend water vanuit het verborgene opwellend te drinken voor alle dorstigen. Christus en Elim. Het is de apostel Johannes geweest die dat heeft mogen zien. Net als Ezechiël het water zag stromen uit de zijde van de tempel. Maar Johannes zag het bij het kruis. Hij zag het water stromen uit de zijde van de nieuwe tempel, niet met handen gemaakt. Uit de zijde van Jezus Christus zag hij naast het bloed ook het water stromen. En vanuit de gekruisde Christus, die in zijn dood en bloedstorting zichzelf heeft vruchtbaar gemaakt, levensschenkend is geworden in 12-voud voor een ieder die dorst heeft. Vanuit zijn sterven en opstanding heeft diezelfde Johannes het gezien vanaf het eenzame eiland Patmos. Daar werd hij ingeleid in de verborgen geheimen van de waterfonteinen van Elim. Daar zag hij de bron werkelijk openspringen en stromen, doorstromen tot in het eeuwige leven, altijd durend, eeuwig leven schenkend. In Christus gaat het geheim van het leven open, dat God de Vader geschonken heeft en schenkt in 12-voud voor een ieder die het hoort. En dan zag Johannes dit. Dan zag hij Elim als volgt. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen leiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En dan zien we voor ons het lam Christus als herder, die grote schare die niemand tellen kan, dat volk van God naar de fontein leidt en te drinken geeft. Dat is het volk van God heen mag leiden naar de bron, dat is God de Vader zelf. Dat wil ons zeggen, in Christus is er toegang tot de Vader. Door het bloed en water uit zijn zijde, levend water, dat is het leven uit God zelf. Het eeuwige leven, dat is met de eeuwige bron. Opengesprongen in het vaderhart van God, in die verborgen diepten van de eeuwigheid. En Christus brengt het aan het licht voor ons oog. dat mensen buiten het paradijs, die werkelijk moeten omkomen van dorst door eigen schuld, dat die te drinken wordt gegeven.
Daartegenover, en dat is de waarschuwing die straks ook bij Elim klinkt, daartegenover, let u daarop, is het een van de oordelen van het laatste der dagen, juist, dat die fonteinen der wateren, dus het drinkwater, tot alsem, dat is bitter worden zal, namelijk een derde deel van de bronnen. En dat er zelfs staat in Openbaring dat tenslotte het drinkwater verandert in bloed. En dat wil zeggen dat al degenen die het bloed van Christus niet hebben willen drinken tot leven, het drinkwater van de aarde als bloed zullen moeten drinken. En ook daarin prijst de engel van het water de God des hemels, wordt God geprezen en gerechtvaardigd ook in zijn oordeel. Want uiteindelijk ziet Johannes het voor zich op de nieuwe hemel, in de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde. Dan klinkt het van de troon, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. En daar eindigt het mee, de visioenen van Patmos. Het Elim tot in eeuwigheid. Dat is het laatste van de schrift, het laatste visioen. Elim, de zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomen bij de troon van God en van het Lam. Uit de Vader en de Zoon doet de geest de fontein openspringen. Zie gemeente, dat is het geheim. Water, zegt een kind, wat is eenvoudiger dan water? Het is leven, leven uit de bron. Dat is nu het leven zoeken, buiten onszelf, nu en eeuwig. Dat is het geheim van het verborgen leven, waarvan Paulus zegt, mijn leven is in Christus verborgen bij God. Dus waar springt die bron open? In de Vader en de Zoon. En daardoor doet de geest het leven voortkomen, kristalhelder en zuiver. Eeuwige zondag Trinitatis, lof zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus en Elim. En er is nog meer. Want zie, deze waterfonteinen schenken leven, zie, hier groeien palmbomen door dat water. De palmbomen van Elim zijn dadelpalmen geweest. Rechte, hoge bomen met een altijd groenende top. De palm is aan het oasenklimaat aangepast, wordt 10 tot 30 meter hoog en draagt vrucht, heerlijke dadels. En het waren er 70 bij Elim. Ook dit getal is niet toevallig. Er waren 70 oudsten onder Israël. En onder het nieuwe verbond worden door Christus 70 leerlingen uitgezonden, 2 aan 2, om aan te kondigen dat het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Dus dit verband, dat door het water die palmbomen vruchtbaar zijn, dat door de levensbron Jezus Christus zijn discipelen worden uitgezonden in deze wereld, 2 aan 2, opdat de naaste de vruchten, letterlijk de vruchten van Christus in ons leven, zou mogen plukken. Deze palmbomen, wat hebben ze voor Israël betekend? Rust onder de schaduw van de bladeren, het eten van de vruchten. Zie, let eens op deze palmbomen, sta eens bij stil, als vrucht. Dat is nu de vruchtdragende levenskracht van het water. En ook deze palmen heeft Johannes gezien in zijn laatste visioen. De bomen aan beide zijden van de rivier des levens, voorbrengende 12 vruchten van maand tot maand, geven dus een vrucht, dus altijd, eeuwig vruchtbaar. Kijk maar naar die palmboom bij Elim. De top is altijd groen. De belofte van het eeuwige leven, 12 maanden per jaar, altijd eeuwig vruchtbaar. Dat is nu de uitwerking, de vrucht van het levende water. Dat is nu, gemeente, het leven uit Christus, door de levensbron Jezus Christus, vruchtbaar te mogen zijn voor God. En dan ook door Christus te worden uitgezonden, opdat anderen van deze vruchten mogen plukken. De palmboom, om het ook persoonlijk te mogen zeggen. De palmboom, dat is het leven van de dichter van de eerste psalm waarvan we zongen. Dat is namelijk die man wiens lust het is des Heren wet te overdenken, en dat dag en nacht, dat zijn lust en zijn leven, in Gods woord te gaan, te drinken van het levende water, altijd bij die bron. Dat is zijn lust en heel zijn leven, altijd bij die bron, altijd te mogen drinken van het levende water. En zie, staat er dan, deze man is daarom als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. Daar heb je de persoonlijke toepassing van Elim. Als een boom geplant aan het water, als wij Gods wet dag en nacht overdenken, bij de bron het liefst vertoeven. Maar gemeente ziet tegelijk vanuit Elim dan ook de tegenstelling. En de grote en ernstige waarschuwing die ook nu tot de gemeente uitgaat. Want in diezelfde eerste psalm staan de twee wegen beschreven. Daar staat ook over de goddeloze. En wat staat er van die goddeloze? Dat is die man die niet Gods wet overdenkt. Die niet wil drinken van het levende water, om wat voor reden ook. En daar zouden ze een reden wel voor hebben. Maar ik drink er niet van. Die man staat er eens niet als een boom, maar schrik niet of schrik juist wel. Die is als het kaf dat de wind heen drijft. Alle kanten op. Er zit geen enkele vastheid in. Het wordt door de wind, zoals de wind waait, zo waaien die mensen mee. Ze blijven letterlijk nergens. Geen boom, maar kaf, de weg der goddelozen, zal vergaan. De palmboom, dat is het leven uit de bron. De vrucht is tot spijze, het blad is tot genezing. Hij groeit aan het water als een lust voor het oog, ja, als een loflied voor de hemelse landman. Altijd groen, eeuwig fris, met vruchten beladen voor de hongerige voorbijganger. En zij legerden zich al daar in de aan de wateren. Wat een dag is dat voor Israël geweest. Hier wordt in de woestijn de rust geschonken. Hier het vette van Gods huis gesmaakt. En een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Elim, geheim van de drie enige God in de woestijn. Voorsmaak van het land der belofte. Elim, gemeente, is de plaats in de woestijn waar wij deze zondag en de komende week mogen gelegerd zijn in de week van voorbereiding. Een oase in de woestijn. Een zichtbaar teken van Kanaan, een sacrament onderweg. U vraagt, hoe komen we daar? Hoe komt de mens daar? Bij Elim. Antwoord is heel eenvoudig. Als u maar genoeg aan heeft, aan de eenvoud van het woord, daar komt het op aan. Het antwoord, hoe ze daar komen, eenvoudig, achter de wolk- en vuurkolom aan. Intussen betekent dat, als je om je heen kijkt en het mensen gaat vragen, dan betekent het dat je steeds meer moet wandelen door geloof en niet door aanschouwen, want de weg naar Elim is naar het zuiden. En het beloofde land ligt noordoost. Dus gaat het volgens gezonde verstand niet goed. Volgens menselijke berekening gaat het de verkeerde route. En dat is ook zo. En daarom kan Elim ook alleen in het geloof bereikt worden. Alleen door de geest worden wij bij Elim gebracht. Onderweg daarheen, en daar moet u goed mee rekenen ook de komende week, want dat zal precies zo gebeuren. Onderweg daarheen roept intussen alles om ons heen in de zichtbare dingen. En als je te raden gaat bij mensen, dan roept alles je toe dat je zeker op de verkeerde weg bent. En dat je op deze manier het beloofde land nooit zult bereiken. Dat is nu het geloof. Dat is nu het geloof dat onze God ons met alle goed zal verzorgen. Ook al begrijpen we niet waarom hij deze grote omweg met zijn volk gaat. Totdat Elim bereikt is. En het volk van God onderweg mag rusten. Dan laat de Heer er iets van zien. Dan schuift hij het gordijn een moment opzij. En dan zegt hij, nu mag je een blik werpen al in het beloofde land. Een oase. Dan laat de Heer zien, gemeente. En ook proeven en smaken. Dat hij goed is en hoe goed hij is. Dat hij zijn volk niet misleidt, maar hem wel omleidt. Om in de woestijn hem te beproeven, zodat het volk zijn God leert kennen en het eigen hart leert kennen. Mara is geweest en dan is Elim de echte oase. O, het meest sprekende teken van het beloofde land. Laten we in rust met Israël ons daar legeren. Daar is geen opstand. Daar is ook geen beproeving waarvan we lezen. Dat er sommigen bezwijken. Daar is enkel de overdaad Gods. Daar wordt het volle heil uitgestald. Drinken en eten uit de hand Gods. Die als een getrouwe vader zijn kinderen met alle goed verzorgt. Alle kwaad van hem weert. Nadat ook vanmorgen over deze gemeente, die volheid van Gods heil toch zo rijk neer, dat met David het volk des Heren mag zingen in de woestijn. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij medeliggen in grazige weiden. Dat is Elim. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren en hij verkwikt mijn ziel. O, zo mogen wij deze dag legeren bij Elim, door de goedheid Gods onder een open hemel. Zondag van de drie-eenheid, terugziende tot die eerste adventszondag, is voor ons oog zondag aan zondag die springader des levens opengesprongen. Het levende water in Jezus Christus, die verborgen bron van de Vader, waar buiten geen leven meer is. En waar een dorstige zondaar mag drinken, onze fontein uit hem is toch te drinken. En hij maakt ook vruchtbaar alle maanden van het jaar. Onze vrucht, als die er zijn mag, is uit hem gevonden. En wat mag er dan? O, dat we daar alle mee mogen instemmen, dan ook tegen het zichtbare in. Wat mag er dan allereerst daar bij Elim, ook in ons midden, een overvloedig rijk danklied wel opklinken naar de hemel, van tussen die palmbomen van Elim, elke stam rond een bron, de ouders met de kinderen, voor oud en jong is het te drinken, ja voor mens en beest, en er zijn vruchten om te eten, dan ruist die dorre woestijn van de goedheid Gods, wanneer we ons bij Elims wateren in Christus mogen legeren, aan het vaderhart Gods, dan is die oase een stukje van het nieuwe paradijs, dat God nu al naar ons heeft willen toebrengen,
O, wie zou dan daarbij niet denken aan die tafel van volgende zondag, een oase in die woestijn, waar het volk van God zich mag legeren, waar ze mogen leven uit de hand, letterlijk uit de hand van hun hemelse Vader, en waar de vrede rondom is, en de vrede ook in het hart mag zijn, die diepe vrede met God, waarin het hart moet toestemmen, hoe waar God zijn belofte vervult, hoe waar het is wat hij beloofd heeft, dat hij met alle goed ons zal verzorgen, ons en onze kinderen. O, ik denk, als die vaders en moeders in Israël daar hun kinderen zien spelen, in die koele schaduw van de palmen, hun ogen zien glanzen van die kleine kinderen, vol van nieuwe levenskracht, door het water en door de dadelvruchten, dan is de wind die zacht over het water strijkt, en de wind die de palmbomen even doet bewegen, dat is voor het geloof dan niets anders dan het waaien van de geest des Heren in de woestijn. De geest die het levende water zozeer weet te scheppen uit de bron. Het uit Christus weet te nemen, boven bidden en boven denken. En het weet toe te passen aan een heel volk. 12 bronnen uit de ene levensader, Jezus Christus. 12 waterfonteinen. Dat predikt ons het geheim van de levende Christus. En dat is ook voor een kind. Dat is ook voor een kind om te verstaan. Water. Wat is nu eenvoudiger dan water? In deze week van voorbereiding, dat het zo ingewikkeld en zo verwarrend voor ons kan worden. Zoveel bestrijding en zoveel stemmen tegelijk. Wat is nu eenvoudiger dan water? De diepe eenvoud Gods. Hij stelt het water uit het meest eenvoudige, maar tegelijk ook het meest onmisbare. Water, dat is leven. Probeert u zich in zin te leven, in een dorre woestijn, en een hele tijd niet gedronken, de lippen droog, de tong aan het gehemeld, de zon brandend. En dan de hand in het water te mogen scheppen en aan de lippen te zetten. Dat is Christus. Dat is de eenvoud van de Vader, de enige geborene des Vaders, onmisbaar. Zo ziet het volk bij Elim Christus in de belofte. Zo ziet Ezechiël in de tempelstromen Christus als het levende water uitstromen, levensschenkend. Zo ziet Johannes het water doorstromend en daar eindigt de schrift mee. Het kristalheldere water en de roep van de geest, de nodiging. Dat is de laatste nodiging van de schrift, gemeente. En weet u wat dat wil zeggen? Dat is de laatste nodiging van de schrift. Dat is dus het laatste woord uit het hart, uit het vaderhart van God. Dat is de laatste nodiging die in de Bijbel klinkt. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens, om niet. En zo mogen we gemeente in de naam en ook in de volmacht des Heren de waterfonteinen van Elim aanprijzen. En het uitroepen op deze zondag. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en hoort naar mij. Hoort en uw ziel zal leven. En daarop, op die nodiging,
mag gedronken worden uit de bronnen van Elim. Zoals deze psalmdichter van Psalm 63. Die naar God dorst. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat zonder water. Want, zegt de dichter, uw goedertierenheid, die in dat brood en die wijn zijn te proeven en te smaken, uw goedertierenheid is beter dan het tijdelijk leven. De goedertierenheid en onverdiende genade Gods te mogen proeven in het water van Elim, uit Christus zelf te mogen drinken, dan is er een paradijs op aarde, het leven uit God. Dan zijn alle dingen uit hem, door hem en ook tot hem. Hoort en uw ziel zal leven. Ik hoor het, zegt u. Ik hoor het. Ik heb er niet genoeg aan. Of de Geest het ook mij wil schenken. Ook mij te drinken wil geven. Persoonlijk toegepast. Is het ook wel voor mij gegeven? Voor hen die deze vraag als hun levensvraag ronddragen, heeft Elim van Gods wegen een bijzonder antwoord. Het getal 12 zal de komende week een beslissende rol spelen. Want in dat getal zit het geheim van de persoonlijke toepassing verborgen. Het geloof ontdekt het. En verblijdt zich. En heeft er genoeg aan. Het geloof twijfelt niet. Maar als je dat geloof mist. Zie dan. 12 waterfonteinen. Van Gods wegen. Niet van de mens uit. Van Gods wegen. Voor elke stam één. Voor heel het volk. Voor iedereen is er te drinken. Ja. Voor allen. In Elim maakt God zich volkomen vrij van zijn volk. Wie nu sterft van dorst, komt om alleen door eigen schuld. En daar bindt God zich tegelijk voor altijd aan zijn volk. Ik zal de dorstige te drinken geven. 12 waterfonteinen. Voor heel Israël. Voor allen die de Rode Zee waren doorgegaan. Voor allen die nu het teken van die doortocht dragen. Zo ruim is Elim. Staat het dan soms anders beschreven? Werden daar voorwaarden gesteld? Gaat Mozes daar staan en zegt, even wachten. Eerst even vragen hoe groot uw dorst is. Hebt u wel echt dorst? Horen van zulke stemmen die vanuit het volk gaan vragen, mag ik wel drinken, is het wel voor mij? O, de ruimte van Elim, als de bron openspringt en Christus met uitgebreide armen nodigt en de Geest de dorstige heen leidt naar de bron, de ruimte van de 12 bronnen, wie kan nu zeggen, voor mij is er nooit water geweest? En daarom, gemeente, moesten we ook alle twijfel in het welmenend aanbod van Gods genade als verderfelijk ongeloof uit ons midden wegdoen. De 12 bronnen spreken, het is voor elke stam, voor heel Israël. En dus is het ook voor u gegeven. En daarin, gemeente, klinkt nu de waarschuwing tot ons allen. Ik weet dat sommigen in de kerk de waarschuwing missen in de prediking. Hier klinkt ze, maar luistert u dan alstublieft. De waarschuwing in de meest diepe ernst, maar als u nu slaapt, hoort u het niet. De waarschuwing in de meest diepe ernst. dat er onderscheiden gepredikt wordt, dat er twee wegen zijn. Die waarschuwing ook met het oog op de komende week van voorbereiding, dat er twee wegen zijn. Dat het onderscheid openbaar komt. Als van Gods wegen Elim is gegeven, en wij, in plaats van te drinken, van onze dorst zouden willen blijven leven. Gemeen, daar zijn maar twee wegen. Ook dat kan een kind verstaan. Het is het water van Elim drinken. Dat betekent het leven zoeken buiten onszelf in de bron in Christus. Of het is van onze dorst te blijven leven. Dat is het leven zoeken in onszelf. Dat is de vraag, is mijn dorst wel groot genoeg om het aangeboden water te mogen drinken? Zeer ernstig worden zulken van Gods wegen gewaarschuwd om op deze weg niet voor te gaan en niet langer het leven in zichzelf te zoeken. Denkende aan de goddeloze uit de eerste psalm, als kaf verstrooid in de wind, denkend aan de laatste oordelen uit het laatste Bijbelboek, dat degenen die het bloed van Christus niet wilden drinken, zullen moeten drinken het bloed van de waterfonteinen, die in bloed zijn veranderd als een oordeel Gods. Een vreselijk, ontzaglijk leven zal dat zijn. Bloed te moeten drinken onder een verzengende zon, geen water meer te kunnen vinden, terwijl God een Elim zelf in de woestijn had gegeven. Geen druppel water om de tong te verkoelen. Terwijl gemeente de Heere bij Elim 12 waterfonteinen had bereikt. God wil niet dat iemand verloren gaat. En zie zijn bewijs. Elim 12 waterfonteinen. En 70 palmbomen, vruchtbaar door de bron, altijd groen, vruchten gevend op zijn tijd, straks 12 maanden, altijd groen, eeuwig fris, en uitgezonden, de 70, door Christus zelf in deze wereld, als lammeren in het midden der wolven, om het leven in Christus uit te mogen dragen, en aan de wereld te geven. Doordat een voorbijganger ongemerkt de vruchten plukt. De vruchten van ons leven uit die bron. Ons leven uit Christus. O zondag der drie-eenheid. Gelegerd aan de wateren van Elim. Gaat u zo nu de komende week tegemoet. Lof zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Dat willen wij nu zingen. Het tweede vers uit Psalm 36. Het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier willen wij nu met elkaar overdenken. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook aan u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodat wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat doel gebruiken waartoe het de Heere Christus verordend en ingezet heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij zo ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis heeft gestraft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die alzo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen delen in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegeningen geloof schenken, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen. Zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden, om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar, integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken leed zijn, en wij van harte begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze willen ons is overgebleven, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig, maar ook deelachtig maken. Nu willen wij samen danken en bidden. De voorbeden brengen we ook nu voor Gods aangezicht. Er zijn in het ziekenhuis enkelen opgenomen. Is weer in Apeldoorn in het ziekenhuis opgenomen. Verblijft in Zwolle. En morgen wordt opgenomen de heer. Er is ook blijdschap in het gezin van de familie. Daar is een zoon geboren, Ronald. Ondanks het verblijf in het ziekenhuis mag de blijdschap en dankbaarheid om het nieuwe leven de boventoon voeren. Gemeente, laten we zo met onze droefheid en onze blijdschap naar de Heere gaan in ons gebed. Groot en heilig God, God van Elim, God van de 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, voor u buigen we ons. Al ging de weg naar het zuiden, en al gaat ons hart tekeer, en zijn er duizend stemmen die ons in verwarring brengen. Dit willen wij u belijden. Het heeft deze morgen niets ontbroken aan de duidelijkheid en de eenvoud van uw woord en getuigenis. Het water, Jezus Christus uw Zoon, voor alle stammen van Israël gegeven. O God, wil gij genadig voorkomen dat we zo in de woestijn zouden omkomen in het gezicht van het levende water, ons verhardend, zodat het moet gezegd worden, gij hebt niet gewild. Heere, breek gij door uw liefde onze wil. En wil zo uw volk versterken. Versterken hetgeen gij hebt gewrocht. En verlaat niet wat uw hand begon. Maar wil gij het voleindigen wat ge begonnen zijt. Om uw naam te verheerlijken. En niet het rijk van de boze de eer te gunnen. En niet het ongeloof in ons hart te laten heersen. Heere, wilt u ons zo deze zondag en de komende dagen geven, opdat wij straks op uw tijd het volgende teken van de woestijn, het manna, het brood uit de hemel, dat wat op Elim volgt, juist op de avondmaalszondag mogen ontvangen, het levende brood, en het dan niet alleen horen, maar het zelfs te mogen proeven, en zelfs te mogen drinken. O God, laat onze dorst daar en daar alleen gelest mogen worden. En daar alleen onze honger gestild. En wij vragen u, geef ons alle onrust in de komende dagen en nachten. als wij trachten aan een andere bron ons te laven, als wij proberen het leven in onszelf te behouden. Zo bidden we voor de ganse gemeente, oud en jong, in de kerk en thuis en ook in het ziekenhuis. Ouderen en kinderen, ernstig of voor een korte tijd, wij brengen onze nood voor uw aangezicht, ook de nood van het lichaam. En wij smeken u, of uw belofte, ik ben de Heere, uw Heelmeester, wilt vervullen. Naar uw welbehagen wilt u medicijnen en middelen zegenen. Wilt u boven alle dingen onze Heelmeester zijn. Gij, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, opdat we bij u schouden voor onszelf en ons gezin, bij u als een vader, wilt u zo in de ziekenhuizen en thuis met allen zijn die door diepe wegen gaan. Hen troosten naar lichaam en ziel, hen opbeuren in de diepte, hen het licht in de ogen geven, de nieuwe frisheid en moed des levens. Wij bidden u voor uw ganse kerk op aarde. Wilt gij het werk van de zending zegenen, die 70 palmbomen, opdat naasten, veraf en dichtbij, van de vruchten mogen plukken, als wij mogen drinken uit de levensbron Christus. Wilt u zijn met heel deze wereld, uw volk Israël in het midden, en geven dat zij dit Elim mogen kennen als een geheim waarin de gegeven Messias tot hen komt. Gun dat ook aan Arabische volken, aan de volken der wereld. Wij bidden u voor allen die grote verantwoording dragen. En dragen aan u op onze regering, onze koningin met haar huis en allen die de zorg dragen voor onze samenleving. Ontferm u over deze aarde, uw schepping, door onze zonde verwoest. Geef ons nu dat wij leven in deze wereld, van oase tot oase, dat wij het geheim van het leven kennen en zo ten volle in deze wereld zijn gesteld, en ieder op onze plaats. O God van alle heil, u zij de lof, Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij de lof, in de hoogte, in de diepte en in de breedte. U zij de lof in onze diepste plaatsen, u zij de lof in onze blijdschap, als het nieuwe leven is geboren en de blijdschap overheerst om dit Godsgeschenk. U zij de lof, van nu aan, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij nu het gebed uit Psalm 119, vers 87, kom mij te hulp. Het 87ste vers uit Psalm 119. Vanavond, gemeente, om 7:00 hopen we elkaar te ontmoeten bij zondag 49. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Ga nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.